Welkom terug bij Retro Reverb, aflevering 8 alweer. Ja, het blijft maar doordenderen en eerlijk, ik vind het steeds leuker worden ook. Gasten, luisteraars, iedereen lijkt inmiddels een beetje ingeburgerd in dit hele gebeuren dat podcast heet. En de vorige keer zei ik iets over, bij aflevering 7 zou de inspiratie wel eens kunnen gaan kraken bij sommigen. Nou, mooi niet dus. Nummer 8 staat gewoon weer strak overeind, geen dip en geen gezeur. Voor mensen die voor het eerst aanhaken, ik ben Job Hendricks, vaste stem en licht chaotische producer van deze podcastserie. Het idee achter deze show is eigenlijk vrij simpel. Ik ben inmiddels op een leeftijd dat je niet meer alleen vooruit kijkt, maar ook eens terugspoelt. Naar de jaren 70, 80 en alles wat daarna een beetje is misgegaan of juist heel erg goed ging. De tijd waar de flower power nog een soort nasleep had die zich ergens in je haren, je kleding en je levenskeuze had vastgezet. En ja, volwassen worden. Laten we zeggen, dat ging bij niemand vanzelf. Bij mij ook zeker niet. Maar dat is voor een andere aflevering. Waar het ook deze keer om draait, retro reverb, verhalen van toen. Echo's van babyboomers en de generaties die daarna een beetje hebben geprobeerd er iets van te maken. En dan de gast van vandaag. Dat is er eentje die ken ik al sinds de jaren 80. In het begin keken we elkaar niet eens echt recht in de ogen aan. Je kent het wel zo van, wie is dat nou ook weer energie? Oké. Maar jaren later zijn we niet alleen collega-ondernemers geworden, maar ook gewoon hele goede vrienden. Van die echte, niet van die LinkedIn-variantjes. We namen dit gesprek op in Alkmaar, de stad waar ik zelf ben opgegroeid, ben blijven hangen, volwassen ben geworden en uiteindelijk ook vader ben geworden. En ooit weer eens een keer ben vertrokken. Dus ja, best een hoop hoofdstukken op één plek. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor mijn gast, Laurens Overtoom. Ook Alkmaar in, Alkmaar uit en weer terug en uiteindelijk gebleven. En inmiddels kent de halve stad hem wel. En het toeval wil, of het nou gewoon cynisch of perfect getimed, dat we zaten in Stadscafé Laurens. Ja echt, als dat geen script is, dan weet ik het ook niet meer. Voormalig politiebureau ook trouwens. Daar heb ik nog wel een herinnering aan. Maar goed, laten we die deur maar lekker dicht. Die piept nog genoeg zonder dat ik hem opentrek. Tijd om in de verhalen te duiken. Mijn vriend Laurens erbij. Daar komt hij.
Hadi Laurens.
Hey Job.
Vandaag zitten we niet in de chair in de Weimarstraat in Den Haag, nee. Ik ben gewoon een keertje uitgeweken naar het Noord-Hollandse Alkmaar. Andere stad, het ruikt hier meer naar kaas en vooral oude herinneringen. Nou, een beetje flauw.
Ja, die kaas is wel heel flauw.
Ja, die kaas is er al lang niet meer. En voordat we erin duiken, wil ik de luisteraar even meenemen. Hoe kennen wij elkaar eigenlijk? Dat begon volgens mij bij drukkerij Beo. In de Nieuwpoortslaan in Alkmaar. Ik kwam er binnen als klant en jouw broer Simon stond achter de pers te rammen. Volgens mij was dat een Heidelberg. Maar eerlijk gezegd, de technische details ontbreken mij volledig. En ik ga ook niet doen alsof ik er verstand van heb. Dit alles moet in de jaren 80 plaats hebben gevonden. Daarna zijn we elkaar eigenlijk nooit meer kwijtgeraakt. Ik zie je intussen wel heel druk rekenen, maar het moet rond die tijd zijn geweest. Daar komt het op neer. We hebben samen een hoop meegemaakt intussen. Met name de tijd van de verbeelding. Het Grafie Media Centrum. Waar we met allerlei aanverwante bedrijven zaten. Een prachtige periode. Veel creativiteit. Veel werk. En waarschijnlijk ook veel te weinig slaap. Maar er waren ook persoonlijke momenten. En jij schreef een boek over je vader. En zijn broers en zussen. Ja, dus je ooms en tantes. Ik mocht die productie vormgeven. Dat vond ik heel erg eervol om te doen. Daardoor kreeg ik ineens een inkijkje in jouw familie. In de familie Overtoom. En ook de zware tijd dat je broer Evert overleed. Dat hakte er allemaal behoorlijk in. En dan is er nog een apart moment. En eentje die ik zelf nooit vergeten ben. We hadden het over jouw zingen in een koor. En toen ineens zei jij bloedserieus. Als we jou wegbrengen, zing ik op jouw begrafenis.
Oh, oké. Okay.
Ja, ken je niet meer? Weet
nee,
je niet meer?
Nee.
Nou, dankjewel. Dat is echt dus zo'n zin die ik al mijn hele leven bij me draag. En je kunt het je niet meer herinneren. Oké, nou ja, ik onthoud dat soort dingen nou eenmaal. Maar goed, een warm aanbod. En het mooiste is, ik ga er natuurlijk zelf nooit wat van merken. Dus je kan ook nog, als het moet, lekker vals zingen. Oké, Lau, ik denk gewoon met dat we moeten beginnen en eindig deze introductie met de volgende woorden. Soms kom je gewoon mensen tegen die je gewoon niet meer kwijtraakt. Altijd neemt er weer eentje contact op en dan is het meteen alsof we elkaar gisteren nog aan een Alkmaarse bar in een kroeg gingen. De draad oppakken, ouwe hoeren, op zijn tijd een traan, natuurlijk veel lachen en intussen doen we gewoon alsof we nog jonge goden zijn. Laurens, zoals ik al zei, je bent er zo een. Eentje uit de categorie vrienden voor het leven. Dus voordat we hier met z'n tweeën als ouwe lullen emotioneel gaan zitten worden. Overtoom, je bent meer dan welkom vriend.
Mooi, dankjewel. Maar ik denk, als je nu dood zou gaan, dan zou ik een prachtige speech houden voor je.
Oh, maar dat...
Dat is meer verschoven van zingen naar een speech of zo.
Oké.
Ja.
Die houden we erin, hè?
Ja, er zijn mooie verhalen genoeg te vertellen. Ja,
en heel Nederland is daar nu getuige van.
Ja. We gaan het gewoon doen.
Ja, oké. Hey, moet je luisteren. Zoals ik bij allemaal begin een beetje. Vertel eens iets over je levenspad, hè? Je belangrijke personen. Je gaf in je eerste reactie dat je dat even moest laten landen. Je hebt er in ieder geval voldoende tijd voor gehad nu. Om dit goed uit te broeden. Dus ik ben razend nieuwsgierig. En niet te vergeten, mijn podcastvolgers natuurlijk ook. Hoe je door de eerste vragen heen babbelt.
Ja, nou, ik kom uit een groot gezin van 7 kinderen. En op mijn 12e 5 jaar in internaat gezeten. Dat heeft me wel gevormd. Hè? Dus niet altijd te voordelen, zeker niet de eerste jaren. Naar de HAVO afgemaakt, grafisch MTS, nog in dienst geweest.
Ja.
En toen het ondernemerschap ingedoken. Tenminste, werknemer, daarna het ondernemerschap in. Grafisch MTS was wel een leuke periode in de tijd, wat nu het Media College is.
Ja, ja. In Dintelstraat Amsterdam?
Nee, ik heb meteen op de contactweg gezeten.
Ook contactweg?
Dat was net nieuw en dus eerste jaar was meteen raakbaar. Ja. Leuk school.
Oké.
Ja. Daar raad ik. Ik had geen idee waar ik heen ging. Geen idee waar het grafisch inhield. Maar je moest al wat, zomaar zeggen. Maar later natuurlijk hartstikke mooi geworden met werk in de drukkerij. Eigen ondernemer geworden. Mensen ontmoeten, uitbouwen, groot maken. Leuk.
Ja. Ja, er is uiteindelijk ook de verbeelding een mooi voorbeeld van.
Nou, prachtig. Ja. Af en toe dan kom ik weer terug en denk, oh, wat was dat inspirerend en leuk. En,
Ja, mooi, hè?
Ja.
En met mooie mensen ook in die omgeving.
Ja, bijzondere gasten allemaal.
Ja.
Ja.
En gemêleerd gezelschap,
ja,
zoals we dat doen.
Ja, heel duidelijk. Die grafie, dat zijn werkers, hè? En eromheen zaten allemaal creatieven. Waar jij er even was. En nog een paar, Jos Baltus. En Michel beneden en zo. Ja, dat was natuurlijk continu wrijving. Maar ook wel weer positiviteit en leuk. Ja. En dingen bedenken. Prachtig.
Ja. Ja, we hebben mooi werk gemaakt.
Ja.
Ja, ja mooi. Hey, het is natuurlijk... ook grappig, we hebben een voorbereidingje gehad, wat tekst heen en weer gestuurd. Ja. Het is ook grappig om je antwoorden op sommige vragen te lezen. Namelijk, je zegt dat muziek geen belangrijke rol, geen belangrijke plaats in je leven nam. Terwijl ik je ken als een gepassioneerd zanger, dat is hetgeen wat ik nou eenmaal weet. En niet beter weten dat dit alles met de paplepel ingegoten moet zijn. Leg dat ons eens uit. Ja, hoe zit dat dan precies?
Ja, ik heb natuurlijk wel even kunnen voorbereiden en ik heb erover na kunnen denken. En die muziek is gewoon een jas voor mij. En die jas voel ik me een hele fijne jas. Hè. En het heeft niet een specifiek doel, muziek, hè, waar ik me in verdiep of teksten uitluister of beleving heb. Nee, die jas die zit altijd om me heen. En dus als ik muziek opnoem waar die van betekenis is geweest, is dat altijd troostend geweest. Of die me beschermd heeft in de regen. Of noem maar op. Zo, in die metaforen moet je het zoeken.
Oké. Okay.
Ja.
Ja. Het is eigenlijk oortjes in op de fiets en gaan.
Ja, zeker. Maar ook als ik het werk ben, dan de achtergrond, de pruttelt daar die cantates van Bach en Mendelssohn en Bergolesi. Ja. Maar ook wel Spotify die op mooie country muziek gewoon zijn nummers afdraait. Weet je. Het is allemaal goed, want ik voel me er gewoon fijn bij.
Ja.
Afhankelijk van de stemming.
Ja. En als je een dagje die radio niet aanzet, dan is het gewoon een lege dag voor je.
Ja, precies. Ja. Kan wel, maar ik bedoel, muziek in je oor. Kijk, als ik de hele dag op mijn fiets zit, en dat gebeurt mij nog eens, en dat is een grote hobby van me, dan heb ik geen muziek nodig. Weet je, dan kijk ik om me heen, dan geniet ik zo. Maar lekker s'avonds, als ik in bad zit, hup, lekker even muziek aan. Ja, muziek aan en lezen. En heerlijk.
Ach, oké. Ik heb geen bad, dus ik kan het niet weten.
Ja.
Dus het is intussen ook een vaste vraag. En ook jij komt er natuurlijk niet aan. Politiek in de jaren 70. Jou inschattend moet je volgens mij behoorlijk op de linkse vleugel zijn meegelift. Ja. Ja, vertel er eens wat over.
Nou, het was altijd, zeg maar in mijn jonge jaren, dus begin 20 was het PSP, had je toen nog. En dat verschoof je naar de Partij van de Arbeid. Want je vond gewoon dat sociale rechtvaardigheid, dat hoort ook bij jonge mensen, vind ik.
Ja, ja.
En tegenwoordig zien we natuurlijk wel iets heel anders, maar dat in die periode zeker. Maar later ben ik gewoon meer verschoven naar het midden. En nu zit ik veel meer, zeg maar, ik kan op de Partij van de Dieren stemmen. Gewoon omdat, met de gedachte van, als je goed bent voor de dieren, dan ben je ook goed voor je medemensen en voor je omgeving. En dat vind ik op dit moment veel belangrijker. En gewoon ga goed met elkaar om, wees sociaal. Daarin is de visie van mijn leven is daar veel meer naar verschoven.
Ja.
Dus,
oké.
Okay. Ja.
Ja, mooi. Je bent op die linkerkant, op die linkerflank.
Ja, maar links, hè, daar zit iedereen mee te worstelen. Want links zegt niet zoveel meer. Kijk, ik ben natuurlijk ook geëindigd met een bedrijf, een social enterprise. Daar zie je ook die vertaling in. Hè. Je moet gewoon voor je omgeving zorgen. Dan komt alles goed.
Nou, maar dat is zeker zo. Ik vind mooi, man.
Ja.
Ja. Had je naast je politieke keuzes nog passies die je nog koestert? Ik bedoel, eigenlijk, iedereen heeft wel iets wat hij vroeger heeft opgepikt, wat hij eigenlijk altijd met zich mee is blijven dragen.
Ja, mijn grote passie is fietsen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En heel lang ook actief zijn in het verenigingsleven. Ik ben ook voorzitter geweest van de voetbalclub, daar ben ik niet mee gestopt. En die twee dingen, die hebben altijd als rode draad door mijn leven door mijn leven heen geweven, geloven. Ja. Hoe zeg je dat? Ja, precies.
Ja, je had ook het tussendoor genoemd dat je met twee vrienden aan het evolueren was.
Ja, dat, mooi.
Ja.
Ja, dat, dus dan moet je nagaan, hè. Dan ben je voor mijn diensttijd, dus 17, 18, zo, 19.
Ja.
En dat was zo visieloos was dat. En ik kan zo jaloers zijn op jonge mensen die al duidelijk weten welke kant het op moet. Hè. Maar wij hadden helemaal nul idee, joh. Geen helemaal niks. Weet je, het hele weekend in de kroeg hangen. Weet je wel, vaak beschonken thuiskomen. Nog een beetje voetballen met een krakkemikkig lijf en de drank nog. Nou, wat hadden we dan lol. We vonden het geweldig. Maar ik denk achteraf denk ik van, wat zonde eigenlijk, weet je.
Ja.
Als ik wat meer visie had gehad en met die fotografie, dat had ik toen al een beetje in me. Het was te ellendig om het verder uit te bouwen. En weet je, dat geldt voor het fietsen ook. Af en toe bij je fietsen was weer klaar. Af en toe bij je voetballen was weer klaar.
Ja.
En nooit een keer werd ik nu veel meer zien. Dat mensen in die sportschool worden ze veel fitter allemaal. En veel meer motivatie hangt erachter.
Ja.
Ook niet iedereen natuurlijk, maar goed. Nee. Dus dat achteraf denk ik van, goh, we waren wel lamlullen.
Als je nou een deel over zou mogen doen.
Ja.
Wat zou je dan gedaan hebben?
Nou, misschien wel een ander gezin gekozen, bij wijze van spreken. Daar in dat grote gezin, hè, met die 7 kinderen, daar gaan dingen niet goed. En daar word je niet gemotiveerd, daar word je niet gewaardeerd, want er is geen tijd voor. Die ouders komen uit een oorlogsperiode waar het handhaven was. Hè, dus die hadden al heel erg waren met zichzelf bezig.
Ja.
En je moest het zelf maar uitvinden. Dus ik werd gewoon niet uitgevonden, zeg maar. Weet je, ik moest het maar zelf een beetje uitzoeken en dat zag je heel erg terug.
Dat geldt dan natuurlijk voor iedereen bij jullie.
Ja, maar je ziet wel dat iedereen daar weer zichzelf zijn eigen weg in vindt. Het is niet zo. De een heeft er blijkbaar, zoals ik, veel meer aanleg om een beetje weg te zakken. Hè? Gewoon niet van tekort in eigenwaarde en zichzelf niet goed genoeg vinden. Ja.
Nee,
Maar mijn broer Evert, die had er helemaal niet tekort aan. Die gloreerde daar juist weer in. En zo zie je iedereen zijn weg weer vinden.
Ja, maar goed, ik heb Simon ook gekend.
Ah,
die gepassioneerd.
Maar aan de achterkant rammelde het ook, hoor. Aan de achterkant rammelt dat ook.
En daar,
weet je, die buitenkant is natuurlijk heel wat anders dan de binnenkant natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus mijn buitenkant, dat ziet er ook. Kijk, ik ben echt geslaagd in het leven, dat vind ik echt. Maar ik weet aan de binnenkant voelt het wel eens anders.
Ja. Oh ja. Ja, dat is. Ja.
Ja.
Ja, als we dat open gaan trekken met z'n tweeën.
Ja, dat hoort gewoon bij het leven. Ik bedoel, niemand die, weet je, dat ziet ik in mijn kleinkinderen ook, die worden heel beschermd opgevoed. En het is allemaal prachtig. Maar je leert het door butsen en botsen, leer je jezelf neer te zetten in het leven.
Ja.
En dus is het niet altijd Hosanna.
Ja. Ja, ik heb toevallig, terugkomend op die vraag dan, wat zou je gedaan hebben als je, ik heb altijd, toch wel een paar keer in mijn leven over nagedacht. Ik had graag schrijver willen worden.
Oh ja.
Ja. Schrijver en alleen fotograaf. Maar dan ook echt documentaire fotograaf. En ik ben begonnen door Ed van der Elske.
Ja,
Die heb ik nog persoonlijk gekend.
Okay.
Via een Amsterdamse vriend van mij en kennis mee gemaakt. En hij is natuurlijk in de jaren begin 90 overleden. En hij was mijn drijfveer om te gaan fotograferen. Alleen wat Van der Elske deed is, hij deed het gewoon en bood aan wat hij had. En ook al had hij geen nagel om zijn reet te krabben, om het maar even zo Hollands te zeggen. Ik ging voor die zekerheid. Dus je wordt broodfotograaf.
Ja.
En je moet er een vak bij leren zoals ontwerper. He, dat bracht geld in het laadje. En ik ben daar te veel mee bezig geweest. En als ik dan terugkijk en ik kijk nu naar jongens als bijvoorbeeld documentaire fotograaf Elliot Erwitt. Dat zulke mooie, passievolle fotografie. De man heeft ook boeken gemaakt. Gregory Crutzen met fantastische fotografie. Ja, en dan denk ik van, oh ja. Ja. Die stap zou ik nog wat terug willen maken. Ja.
Ja, maar als het er ook niet in zit, weet je, het is dat gepassioneerde, waar wij net die Van der Elske hebben of zo. Als dat er niet helemaal in zit, dan kom je ook nooit zo ver als hij is. Dat,
nee.
Ja, en waarom iemand zo geboren wordt of dat zo ontwikkeld, dat is heel bijzonder is dat.
Ja.
Gasten die zo het gas erop gooien. En,
ja.
En, ja, prachtig hoor, vind ik ook mooi.
Ja.
Te zien.
Ja. Maar goed, die passies. Misschien op dat moment niet helemaal jouw ding geweest in die jaren
nee,
van
zeker niet in die jaren.
De weg naar je volwassenheid. Toch wil ik van je weten. In die tijd had je toch ook. Luisterde je natuurlijk ook naar muziek. Of in ieder geval, dat was in je omgeving. Eerste plaat of cassette.
Harvest van Neil Young. Nee, Gold, hoe heet het? Ja. Die eerste LP van Neil Young. Ja. En Creedence Clearwater Revival, de eerste OP. Ja. En Jimi Hendrix, Who Knows. Ja,
geweldig.
Hendrix. Ik had een t-shirt gekregen van mijn zus en daar stond Hendrix op. Geen idee wie dat was. En toen begon ik uit te zoeken wie dat was. En sindsdien liet het me niet meer los. Maar Who Knows, die eerste tonen. En dan die drum erin. Ah, dat heb ik nooit losgelaten. Ik heb hem nog. De OP.
Ja, geweldig.
Ja. Fantastisch.
Ja. Nou, jij noemde, ik had gelezen dat je inderdaad. Creedence Clearwater Revival. Dat was voor mij een beetje op het randje toch. Maar Neil Young met Harvest en sowieso ook Crosby, Stills, Nash & Young.
Ja.
Dan terugkomend op het wat ik in het intro benoemde, het boek over jouw familie. Toen was ik, toen moest ik op een gegeven moment denken van we laten zo'n boek drukken. En dat is dan vormgegeven. En toch van, er moet iets persoonlijks aan die voorkant. Op de voorkant van dat boek. Ja. En toen moest ik denken inderdaad aan die foto die op de hoes zit van Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash & Young. En toen wilde ik het gevoel geven dat je echt barieten papier, zoals we dat vroeger in de Doka kenden, uit het Kodak doosje kwam. Dat moest erop liggen. En daardoor, door die LP, ben ik geïnspireerd geweest om voor jouw familie die foto op echt op de voorkant van het boek
mooi,
te plakken.
Hè? Mooi. Ja. Het was wel prachtig geworden, het boekje.
Ja.
Af en toe denk ik nog wel eens van, dat het er ligt gewoon. En met al zijn inhoud en voor de eeuwigheid bewaard.
Ja, het is fantastisch. Ik vind het heel bijzonder dat je dit hebt gedaan.
Ja.
Dat je gewoon ook eigenlijk, doordat je met je vader, wat je toen vertelde, naar Zwitserland ging, naar je oom. En dat verhaal loskwam. Dat je op dat moment ook zoveel inspiratie had om zo'n boek te gaan schrijven.
Ja, daar begon het. Inderdaad, daar was die echte inspiratie. Mooi moment. Ja.
Ja, je had nog geen woord geschreven op dat moment.
Nee. Maar dan ik dacht van, dit is mooi. Dit heb je houvast aan. Ja.
Ja, mooi is dat. Hè? Ja. Je moet het tegenkomen, anders werkt het niet.
Maar een project met handen en voeten, een begin en een eind. En duidelijke kaders. Dan is het ook leuk om te doen.
Ja, precies. Ja. Leuk, hè? Mm. Ja, mooi man. Hey, wanneer je Neil Young fan bent, heb je ook vast nog wat concerten in die tijd afgestroopt, zoals Pinkpop of zo, of was die laatste massa-opeenhoping met uitgedoste festivaljongens jouw ding niet?
Nee, helemaal niet. En ik ben één keer, even kijken, het mooiste hoogtepunt vond ik R.E.M. in Paradiso. En dat was de combinatie. Die jongens zaten in het begin van hun carrière. Voor de grote doorbraak.
Ja.
En dat was in Paradiso. En,
ja.
En Jan, mijn grote vriend, muziekvriend, die nam me mee. Die zei, je moet gewoon mee. Nou, ik wist niet wat er gebeurde. Ik kon niet meer stilstaan.
Oh, dan mee.
En, ja, en zo fantastisch. Dus dat heb ik altijd in mijn hart bewaard.
Ja.
Maar daarna het concert, de Dancing Tour van Bowie in Ahoy. Feyenoord Stadion.
Ja.
Ik zat heel mooi daar. Ik heb later ook foto's van een echte fotograaf gekregen daarvan.
Oh,
van de ANP-fotograaf. Dus die heb ik bewaard en die koester ik. En dat zijn de twee grote hoogtepunten voor mij. Gezet. Ja, die twee.
Okay, ja.
Maar ik heb ook een keer Paradiso. En daar stond ik achterin. Bruce Springsteen. Achterin het Feyenoord Stadion. En dacht ik van, joh, ik zie in de verte een poppetje springen.
Ja.
Wat doe ik hier? Weet je?
Oh ja.
En ik kom dus nooit op die grote concert.
Nee.
Ik voel me er helemaal niet thuis.
Nee.
Ga mij maar lekker intieme zalen en zo.
Ja. Ja, grappig is dat. Hè? Ik heb jarenlang op het North Sea Jazz Festival gefotografeerd. En een achterlijk groot archief. Daar moet ik weer eens doorheen. En ik moet je zeggen, de laatste keer dat ik daar was, was met mijn zoon. En met Luc. En ik moet je heel eerlijk zeggen, die grote zalen, die trekken me ook niet meer op die manier. Kleinere zalen, Paradiso kan dan nog wel. Maar inderdaad, Nobel en Leiden, lekker klein, intiem, gezelligheid, weet je.
Ja.
En dat,
Ja, kijk, ik kom natuurlijk uit het klassieke milieu vandaan. Mijn vaders en al mijn broers en zussen, die speelden allemaal muziek. Ik zong dan een beetje een piano, maar door dat internaat ging dat allemaal, heb ik dat niet doorgezet. Bij ons werd thuis altijd muziek gespeeld. Kwartetten, zoals ze dat zeggen. Kwartetten.
Oh ja.
Een cello, een viool, altviool. Met z'n vieren. En altijd bij ons thuis muziek. Altijd die cantatas of de trio's of die kwartetten. Nou, noem ze maar op, joh.
Ja, mooi.
Dus ik heb dat klassieke muziek altijd op de achtergrond meegenomen.
En
gewaardeerd. En nog steeds. Vandaar vind ik ook mijn rust in.
Ja.
Klassieke muziek.
Oh ja, maar dat kan ik me voorstellen. Ja. In de voorbereiding trouwens liet je de titel van het boek vallen van Lord of the Rings.
Ja.
En je gaf aan dat dit boekje raakte en daar iets herkende wat je blij maakte.
Ja, het is, weet je, boeken lezen moet vermaak zijn. En dat Lord of the Rings, dat was één groot mooi verhaal gewoon. Weet je, en dan kon ik me, dat prikkelde mijn fantasie enorm.
Ja.
Ik ben een nieuwsgierig figuur, hè.
Ja.
Als ik in de bieb ben, dan neem ik een boek mee waarvan ik denk op dat moment van, oh, wacht even, dat wil ik wel eens weten. En dat kan een bibliografie zijn.
Ja.
Of het kan een fantasyverhaal zijn. Het kan soms over de oorlog weer. Het maakt me niet uit. Maar, en dat had dat boek ook. Dat greep me, joh. En het is 1500 pagina's of zo. Mm-hmm. Ik stopte niet met lezen, joh. Prachtig.
Ja, ja, mooi.
Dus het was gewoon een prachtig verhaal. Alle films gezien met mijn zoon Dennis. Die is er ook helemaal lijp van. Gaan we samen weer naar de bioscoop. Gaan we alles weer afkijken. Nou, papa, gaan weer. Nou, dan gaan we weer.
Ja, mooi. Ja. Nou, leuk, man.
Ja.
Ja. Hey, en heeft muziek keuzes gemaakt? Heeft dat invloed gehad op je levensstijl?
Nou, ik vind het feit dat ik klassieke muziek altijd heb gewaardeerd. Dat is natuurlijk eigenlijk tegen natuurlijk, hè, voor die jonge leeftijd. Hè, want vaak zitten we natuurlijk op popmuziek en zo.
Ja,
en zo.
Absoluut. Ja, ja.
En daar ben ik wel dankbaar voor. En dat heeft me altijd bepaalde troost gegeven.
Ja.
En in moeilijke momenten, dan grijp ik altijd daarop terug. Altijd de klassieke muziek. De cantatas, de pergolesi, de Stabat Mater. Als de eerste tonen komen, nou, zoek mijn dekking. Dan,
Ja, mooi is dat.
Ja.
Ja. Hey, en zoals bij veel mensen zijn bepaalde songs of artiesten verbonden met vriendschap en liefdes. Hoe zit dat met de sentimentele overtoon?
Nou, die zit, de verbondenheid zit me vooral, dat klinkt een beetje bij afscheid nemen. Dus bij begrafenissen, daar zijn bepaalde, ik heb een zwager die toen overleden is. En heb je Lyle Love It, heb je met, hoe heet dat ook weer, hoe heet dat nummer ook weer van hem? Maakt niet uit. En als ik dat hoor, oh god, zoek mijn dekking.
Dan gaat hij. Ja.
Ja, en bij mijn moeders overlijden werd de cantatas, die Gabe Canoek. Nou jongen, als je dat, die eerste tonen, nou dan weet ik het alweer. Dat grijpen dat meteen terug in dat moment. Dus dat zijn vaak momenten dat ik heel emotioneel in zit.
Ja, ja.
En niet meteen met mijn vrienden of een andere
gegeven. Nee, dat niet.
Nee.
Ja, ik heb dat.
Heb jij dat wel?
Ja, ja. Nou, ik kan op sommige momenten kan ik door mijn knieën gaan.
Maar waarom grijpt het dan terug op
ja,
een bepaald moment?
Mijn vader. Ja.
Ja, precies.
Ja, het dorp.
Oh, lekker sentimenteel ding.
Ja, met Zonneveld. Ja, ja mooi. Ja.
Het dorp.
Ja, mooi. Dan ga ik en dan denk ik van... Het is ook die lijn, hè. Het gaat ook niet eens zozeer om de... er zitten een paar mineur dingen in. Ja. En die hangen mooi zo tegen een toon aan. En dan denk ik van... Oh ja, en dan word ik helemaal week. Ja, ik kan er niks aan doen. En ja. Dat heb ik wel wat meer dingen, maar dit is een duidelijk voorbeeld voor mij. Ja, ja godzie. Wanneer we dan toch over muziek, liefdes en vriendschap hebben, kan muziek ook door jouw lastige periodes loodsen, hè, zeg maar. Ik kan me zo voorstellen dat Laurens Overtoom hier best wel op in kan haken.
Nou, boven mijn werkkamer heb ik een luie stoel staan. En als het... het is alweer even geleden, want het gaat me goed. Maar op het moment dat ik moeilijke periodes in mijn leven heb meegemaakt... dan ga ik daar zitten en dan wordt muziek gedraaid. En dan ga ik lekker overdenken. En een beetje, misschien ook wel een beetje met zelfmedelijden mezelf wegzakken.
Ach ja,
zelfmedelijden. En daarna denken van, nou is het weer mooi geweest. Nou moet de boer even bij de kladden gepakt.
Oh ja, het lucht op, hè.
Nou.
Dat is alleen maar prima.
Ja.
Hey, en dan maar toch even een hele andere stap. Wat is de soundtrack van jouw jeugd?
Hoe heet het? Van David Bowie, hè? Dus hoe heet het? Er zitten een paar muziekstukken tussen. Wild Thing, nee, hoe heet het ook weer van Bowie? Goh. Nou, ik heb even vergeten.
Ik laat je gewoon even denken.
Deze moet je er maar uitsnijden. Die snijden er maar uit.
Nee.
En Wild is... Nou ja. Waardeloos. Oké, hier. Ja, we gaan opnieuw. Stel hem maar opnieuw. Dan snij je er maar uit, joh.
Oké. Nee, juist niet. Maar goed, ik vroeg dan, wat is de soundtrack van je leven?
Ja, Wild is the Wind.
Wild is the Wind.
Wild is the Wind. Ah, dat is gewoon... Het is niet eens van Bowie zelf, trouwens. Ja. Die heeft het ook gecoverd. Maar dat kan ik ook zingen, weet je wel. En dan kan ik helemaal losgaan.
Ah oh, ja?
Dus, dat is
geweldig.
Hij heeft ook... Ja, die Bowie, man. Dat was zo'n fenomeen.
Ja, absoluut. Die moet in het podcastlijstje, in de playlist.
Zeker. Staat hij ook in. Samen met Stabat Mater van Pergolesi en Jimi Hendrix.
Daar komen we zo op. Hou het nog een beetje geheim.
Goed.
Ja, helemaal goed. De soundtrack van je jeugd. Ik ben meteen verslagen. Ik moet even doorbladeren meteen. Ik schaai je natuurlijk onder mijn goede oude vrienden, om het zo maar te zeggen. Dat had ik al lang verteld. Daar moet iets anekdotisch in zitten. Wat onze relatie bindt of in ieder geval opmerkzaam maakt. Vertel.
Daar heb ik ook natuurlijk over nagedacht. Hè? En dan ga ik toch terug naar de verbeelding. Hè? Dus dat we daar met elkaar zaten. Want daar leerden we elkaar natuurlijk goed kennen.
Ja.
En dan, en ik kwam vaak bij je over de vloer. En dan, Job is Job. En die had ook zijn ups en zijn downs. En de ups, die waren hilarisch. En de downs, die waren ook goed downs. En dan,
ik kan me niet eens herinneren.
Ja, en dan, hè, dan was het vloeken, de tieren. Want die had weer een klant die onbetrouwbaar was. Of die niet betaald had. Financieel gezeik. Of een vrouw die waar het niet meer mee ging. En dan viel er van alles. En dan was ik vaak wel een luisterend oor. En omgekeerd ook. Hè, want hij was er altijd met zijn fototoestel om momenten vast te leggen.
Ja, mooi. Hè?
En ik heb die ene stagiair. Met die in de soort rock'n'roll... outfit en met een enorm gemoed voorop en met een super billy haardorst erop en noem maar op.
Ja.
Geweldig, ik kom maar
over.
Zo
vorm, hoor.
We moesten allemaal naar boven toe, allemaal even kijken weer. Weet je.
Geweldig, ja. Nou, ik kwam weer, ik was de naam kwijt. Dat was een gothic dame. Ze was echt, alles was zwart-wit en ze was wel een hele goede. Ze was een goede vormgever. En ik was haar naam kwijt. Dus ik heb van de week even bij mijn dochter Merel gevraagd hoe ze heette. En ze heette Marije.
Oh ja.
En Marije was wel een speciale op de rij van stagiaires.
Heel bijzonder.
Ja, een bijzondere meid.
Ook wel mooi, hè, dat iemand zich zo gewoon neerzetten. Gewoon. Goh, dit, en dat maakt er ook niks uit, hè? Want ze zag iedereen kijken.
Take it or leave it. Weet je. En wat eigenwijze dame die de opleiding grafisch vormgeving deed. Onder de hoede van helaas al te vroeg overleden Peter de Vries. Ik weet niet of jullie nog hebben gekend.
Is hij overleden? Oké.
Okay. Ja. Peter en ik hebben samengewerkt. We hebben samen lesgegeven op het Mediacollege in Amsterdam. Ja. Nog in de Dintelstraat tijd. En dus later allemaal overgaan naar de contactweg natuurlijk. En hij zei altijd van... Voor jou de beste leerlingen, Job. Jij krijgt alleen maar de toppetjes van het Mediacollege. Ja. Nou, daar was inderdaad Marije ook een van. En Marije, op een gegeven moment was Merel... die kwam wel eens op de studio langs... en die moest naar Alkmaar, weet ik veel... Die twee kwamen elkaar tegen op het station in Heerhugowaard. En toen begon... Merel die was bij mij geweest. Dus, maar goed, blijkbaar was niet duidelijk voor Marije dat Merel mijn dochter was. En die begon te roddelen over die Job Hendricks. Die begon te klagen over die chagrijnige man. Of over die man die alles maar dat wilde zoals het... Zoals hij dacht dat het moest gaan. Mooi. Nou ja, goed. Het was wel een... Ja, leuke tijd.
Ja.
Ik heb uiteindelijk met de meeste stagiaires nog wel contact gehad. En allemaal ook wel leuk, moet ik zeggen.
Ja.
Ja. Maar goed, Laurens. Ik denk zomaar dat we aan het einde zijn. Heb je nog iets toe te voegen waar je zegt, dat wil ik toch wel heel graag kwijt?
Nou ja,
het moment?
Ik bedacht me wel van, ik had wel de carrière aangegeven, maar eigenlijk niet verteld hoe het afgelopen was. Want ik ben op een gegeven moment natuurlijk, graafs heb ik vaarwel wel gezegd, dan ben ik het jongerenwerk ingegaan. En dat is wel een cadeautje geweest in mijn carrière. Dat ik na mijn 50ste nog zo'n stap kon maken. Mm. Mooi bedrijf opgezet met autistische jongerenopleiden. En dat heb ik net mee gestopt, want ik ben met pensioen nu. En ik vond ook dat ik met pensioen was, want ik heb al genoeg aan de hand gehaald. En daar ben ik wel heel dankbaar voor, dat de laatste fase van mijn leven zo gegaan is. Met een voortreffelijke vennoot, Ewout, weet je wel, waar ik gewoon heel veel vertrouwen altijd mee gewerkt heb.
Jullie hebben een mooi bedrijf neergezet.
Ja, prachtig, weet je. Dus daar, dat is wel, dat geeft mij ontzettend veel, een blij gevoel dat ik het nog heb zo mogen doen.
Ja,
dus,
kom je er nog?
Zeker. Ja. Ik speel nog een rol daarin via een soort raad van toezicht. En, dus dat is alleen maar leuk. Ja.
En je hebt vele jongeren aan het werk kunnen
zetten.
Dat is
zo bijzonder. Net wat jij zegt over het volgen van je stagiaires. En ik zie al die gasten die ik allemaal gezien heb. En die allemaal uitgevlogen zijn. En allemaal hun kansen gepakt hebben.
Ja.
Sommigen ook niet. Maar, en dan kom ik er af en toe nog eens eentje tegen. En die zegt, hey, Laurens. De lange straat aan de overkant wordt er een hand omhoog gestoken.
Ja.
En dan vraag ik van, wat doe je nou? Nou, dan hebben ze allemaal een baan of een vrouw. Of zeg, weet ik wat. Het is allemaal goed gekomen.
Ja.
En ik denk, oh, wat mazzel dat ik dat heb mogen doen voor ze.
Ja. Ja, mooi hè. Ja.
Alleen maar door wie je bent.
Ik denk het wel, ja. Ik bedoel, ik denk dat je altijd ook, voor zover ik je heb meegemaakt in de periode met name van de Vulde, ben je altijd een sociale werkgever geweest. Mens op nummer 1 en dat bedrijf, dat komt wel.
Ja, wat kan er nou
dat straalde je uit en ook met technisch met werk. We gaan het gewoon doen en... Als het vastloopt ergens, dan lossen we het wel weer op.
Ja, altijd met hard werken, dat wel.
Wel hard werken.
Ja. Hoe beroerd het ging, hoe hard je ging werken. Ja, ik weet al, die oude MKB-ondernemer wat dat betreft.
Wat dat betreft wel, mooi. Ja.
Ik ben niet een grootste denker of zo, dat zie ik ook nu al in mijn bedrijf. Het wordt zo groot, dan zie ik hele andere jongens opstaan met hele andere kwaliteiten. En die heb je nu nodig.
Ja, precies.
Ik ben al lang voorbij gegaan.
Ja, mooi. Ja. Oké, Lau, we zijn toch nu echt aan het einde. En wat ik van je wil weten, is een aantal nummers die je echt in de playlist moeten.
Ja, nou daar had ik het al over. Hè. Dus dat is natuurlijk Neil Young met Heart of Gold. Want dat was toch het eerste melodische werk wat ik mooi vond. Ja. Wild as the Wind van Bowie. En Jimi Hendrix, Who Knows.
Oh, geweldig.
Ja, en ondanks dat het een heel lang ding is, een heel lang nummer is, blijft het prachtig. Nou ja, en dan de klassieke stukken Stabat Mater van Pergolesi. Dat is Stabat Mater, dat is een klassiek stuk.
Ja.
En Stabat Mater, dat is moeder Maria gaat het over volgens mij.
Ja, dus, oké. Okay.
En Mendelssohn, vioolconcert, nou, dan ben ik er.
Mooi.
Jij gaat maar opzoeken waar het allemaal staat.
Ja, ze moeten op Spotify staan, voorkomen.
Staan ze allemaal.
Ja, ja, precies. Want anders, ik heb al bij een gast heb ik al de lijst om moeten gooien. Omdat sommige nummers
niet vindbaar,
niet kunnen op Spotify, denk ik. Dus, maar goed, dat maakt verder niet uit. Wij gaan ze uitzenden. En dank dat je tegenover mij wilde zitten.
Ja, leuk om te doen. Samen.
Ja,
ja, prachtig. Dankjewel dat je de gelegenheid geeft.
Okay.
En je inzet ervoor.
Ja, leuk man.
Hoi.
Dankjewel. Okay. Hoi.
Alsof we het gisteren allemaal beleefd hebben. Een mooie verteller is die Laurens. We hebben eigenlijk alles wel besproken wat we wilden bespreken. Duidelijk is dat de jaren van jeugd en volwassen worden ook bij Overtoom geen vanzelfsprekende zaak waren. Maar wel een absoluut mooie aaneenschakeling van levensfragmenten. Goed, we gaan snel door naar de inmiddels beroemde Spotify-playlist van Retro Reverb. Wat staat er op het muzikale lijstje van Overtoom? Oké, we beginnen met een live-uitvoering van Heart of Gold van Neil Young. Een muzikant die nooit netjes binnen de lijntjes is blijven kleuren en juist daardoor een van de meest eigen stemmen in de rockgeschiedenis werd. Met zijn breekbare stem en rauwe gitaarwerk. Kortom, een carrière die even grillig is als indrukwekkend. Oké, de tweede keuze van Laurens is van niemand minder dan David Bowie, Wild is the Wind. Een prachtig nummer. En ja, een artiest die zichzelf steeds opnieuw uitvond en van muziek bijna theater maakte zonder ooit zijn scherpte te verliezen. Oké, we gaan door naar het derde nummer, Who Knows, is van mijn bijna naamgenoot Jimi Hendrix. Deze artiest speelde gitaar alsof het instrument rechtstreeks op zijn zenuwstelsel was aangesloten. Rauw, wild en volledig onafvolgbaar. In een paar korte jaren zette hij de rockmuziek compleet op zijn kop en liet horen dat de gitaar soms meer kon zeggen dan een hele mond vol met woorden. Oké, en dan nog wat barok van Giovanni Battista Pergolesi. Deze Italiaanse componist had ondanks zijn korte leven een opvallend grote invloed op de barokmuziek. Vooral zijn Stabat Mater, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maakte hem beroemd. Omdat daarin de schoonheid en verdriet bijna ongemakkelijk dicht naast elkaar klinken. Want ook in de jaren 70 en 80 was dat echt niet van het toneel verdwenen. En zeker nu nog niet bij Laurens Overtoom. Mooi zo'n lijst, maar we gaan hem nu wel afronden. Als het goed is of een beetje mee zit, luister je via de website retroreverb.nl. En wanneer je een beetje smaak hebt, klik je daarna natuurlijk door naar de Retro Reverb playlist op Spotify, waar je eerdere en bovengenoemde nummers tegen zult komen. En bij een afsluiter hoort natuurlijk ook een bedankje. Dat is in dit geval voor Stadscafé Laurens in Alkmaar, waar het dit keer goed toeven was. De oude cel, waar ik met vermeend verhoogd alcoholpercentage ooit een paar uur vast zat, hebben ze wijs genoeg weggebroken en hilarisch genoeg hebben ze er een mooie bar voor in de plaats gezet. Stadscafé Laurens, dank voor de gelegenheid. Oké, en vind je dit nu de moeite waard, deze podcast, dit project, dan kun je natuurlijk ook vriend van Retro Reverb worden. Even naar beneden scrollen op de site en de rest wijst zich vanzelf. En we zijn er! Lau, dank en jullie tot de volgende keer. Hoi!